Hoi en welkom bij Sailorman de podcast. De podcast over mijn reis in marketing en salesland. Wat is marketing en sales? En hoe doe je het? Ik spreek met gasten en deel mijn eigen ervaringen om zo de kneepjes van het vak te leren. Zo, Bas. Bas Eurlings, ik ben bij jou te gast.
Zeker.
In mijn podcast. Dat is een beetje wennen.
Ja.
Dus bedankt dat ik langs mocht komen. En leuk dat jij in mijn podcast wilde zijn. Bas Eurlings, ik denk dat veel mensen die wat meer podcast luisteren, je naam ongetwijfeld wel eens voorbij hebben horen komen. Of misschien zelfs al je podcast Ondernemen op Slippers luisteren. Jij hebt op LinkedIn een heleboel staan wat je bent. Spreker, wat had je nog meer? Virtual CEO. Nou, van alles. En je hebt een prijs voor de winnaar van de snelst groeiende cross-border e-commerce bedrijf heb je onder andere gewonnen. Dus je hebt een hoop al gedaan. Kun je wat over jezelf vertellen voor de mensen die je dan misschien nog niet kennen?
Ja, weet je, Bas Eurlings, ik noem mezelf eigenlijk ondernemer op slippers. Dat geeft de beste samenvatting van mezelf eigenlijk. Want ja. Ik hou van ondernemen en slippers. Ik hou ook van reizen en alles wat daarmee te maken heeft. Ja. En de vrijheid. Dus uiteindelijk onderneem ik om de vrijheid. Dus dat is de reden waarom ik mezelf ook virtual CEO noem. Transformatie heb gemaakt naar een virtual team en al dat soort dingen. Maar goed, weet je, ik bedoel, uiteindelijk denk ik dat je heel dicht naar je kernwaardes moet kijken en daarna moet gaan leven. Dus dat is de reden ook waarom dat allemaal in mijn titel staat. En ik dacht ook, ja, op LinkedIn, ik moet heel eerlijk zeggen, een bedrijf doet bij LinkedIn, want ik werd op een gegeven moment helemaal gek van alle berichten. Ja. En nu gebruiken ze het juist ook een beetje als marketing tool. Starten ze 100 gesprekken per dag en al dat soort dingen. Dus,
Want daar heb je een deel van, hè, de eerste fase, dat besteed je eigenlijk uit om de schifting te maken, zeg maar. Of hoe bedoel je, op LinkedIn, of je profiel is gevuld door een bedrijf die daar...
Ja, mijn profiel is gevuld door een bedrijf en ook alle berichten worden gecheckt. En ze beginnen ook gesprekken met mensen die mogelijk interessant kunnen zijn voor de business en allemaal dat soort dingen. Dus ja, op een gegeven moment werd ik gek van alle berichten. En mijn doel is eigenlijk om zelf helemaal geen social media aan te raken. En daar ben ik steeds dichter in de buurt.
En dat is omdat je dan op je slippers gewoon een beetje kan chillen en zo min mogelijk...
Ja, weet ik niet. Ik ben mega extreem gevoelig voor afleiding en alles wat ermee te maken heeft. En ik merk ook dat dat doet gewoon... Al die prikkels, zeg maar, daar ga ik gewoon niet heel erg goed op. Nee. Dus ik probeer eigenlijk steeds meer van die prikkels af te sluiten of het te elimineren, zeg maar. Ja. Dus ik was bezig in mijn iPhone om te kijken welke app gebruik ik nou het meest. En dan ging ik een plannetje maken om de meest gebruikte app uiteindelijk te kunnen verwijderen. En zo heb ik mijn mail-app al verwijderd. En ben ik nu dus social media één voor één aan het verwijderen. Alleen mijn LinkedIn staat nog op mijn telefoon. Dus dat wordt de volgende die ik er eigenlijk ook stiekem af wil gooien.
Ben ik blij dat ik nog net op tijd was.
Ja, precies. Nou, ik wil het. De app gaat eraf, hè. Dus niet mijn profiel niet.
Nee, dat snap ik.
Ik heb gewoon de goede social media strategie dan. Ja. Maar alleen de app gaat er van mijn telefoon af.
Oké. En wat... we zijn hier nu in Haaften.
Ja.
Volgens mij is het geen geheim dat je hier ook woont. Dus je zit, je hebt je studio en je huis lekker bij elkaar. Kom hier ook vandaan? Waar ben je geboren, getogen, opgegroeid?
Nee, helemaal niet. Ik ben opgegroeid in het zuiden van het land. Dus in de buurt van Maastricht. Ik heb eerst zelfs in Rijmerstok gewoond. Dat kent helemaal niemand. Want dat bestaat echt uit vier straten. Ligt in de buurt van Gulpen, Margraat. Een beetje die omgeving in Limburg. Ja. Toen ik 7 was, ben ik naar Bunde verhuisd. Dat is een klein dorp naast Maastricht. Daar heb ik tot mijn 17e gewoond. Toen ben ik naar Haarlem verhuisd. En daar heb ik uiteindelijk mijn studie Business Engineering gedaan. En vanuit Haarlem naar Utrecht. Daar een tijd gezeten. En ja, op een gegeven moment in de omgeving Utrecht op zoek gegaan naar een woonboerderij. Inmiddels 3 kids. Dus dachten, ja, het is wel leuk om wat ruimte te hebben. En het was ook een soort van een droom van ons om in een woonboerderij te wonen.
Ja.
En zodoende dat we hier in Haaften zijn neergestreken, weet je, het is redelijk langs de A2. Logistiek gezien, nou ja, prima, centraal Nederland. Ja. Vandaar ook dat we hier in Haaften staan.
Ja, nou, relaxed.
Ja.
Vertel eens iets over, want je zegt, ik heb gestudeerd in Haarlem. Wat voor studie was dat? Dat was die technische studie, toch? Dat je...
Ja, ik heb business engineering gestudeerd. Ja. Is 70% techniek, 30% business. Okay, ja. Nieuwe opleiding was ook de allereerste lichting van die opleiding. Dus ja, dat had voor- en nadelen. Maar ja, weet je, het grootste... Ik ben er redelijk makkelijk doorheen gefietst. En vooral ook een mooie tijd gehad in Haarlem.
En wat is het voor opleiding?
Ja, het is eigenlijk een beetje dat je een beetje spin in het web bent tussen technische mensen en... dus er zit altijd een grote kloof tussen de techniek en de sales bijvoorbeeld, weet je. Ja. En het idee is een beetje dat je dan van alles wat weet. Ja. Dus het was een technische opleiding. Uiteindelijk ben je dan ingenieur. Maar goed, ik bedoel, voor mij een beetje niet zeggen in de titel. Ik denk van, ik wist al vrij snel dat ik ging ondernemen. Ja, maar goed, het stomme was dat ik altijd dacht van, ja, ik heb een papiertje nodig. Van als het fout gaat, weet je, dan zit je nog een beetje... En een redelijk traditionele denkwijze, en het komt ook al, denk ik, wel een beetje door je ouders en je achtergrond.
Ja, ik kan zeggen dat.
Dat zo is. Want als ik erop terugkijk, dan was ik liever een drop-out geweest en had ik daarna een succesvolle business opgezet, zeg maar.
Maar goed. Uiteindelijk maakt het natuurlijk ook, uiteindelijk of je nou wel of niet hebt, maakt het niet zo heel veel uit. Maar was je dan ook al aan het ondernemen voordat je ging studeren? Of...
Niet per se. Ik heb in mijn derde jaar van mijn opleiding heb ik stage gelopen in China. Dus toen heb ik een half jaar in Beijing gewoond. Ja. Maar toen was ik 19, geloof ik, zoiets. En daar zijn mijn ogen eigenlijk qua handel pas echt open gegaan. En toen ben ik tijdens mijn afstuderen ook mijn eerste bedrijf opgezet. En dat was in de wijn. Dus je kon online een wijnetiket ontwerpen. En dan kon je dan op een fles. En dat was allemaal early days. Dus er waren geen standaard systemen. Dus naast de HEMA waren wij de enige in Nederland die dat ook deden.
En wat dan kon je je fles wijn dus personaliseren en als cadeau ergens naartoe laten sturen.
Correct. Geinig. Ja.
Dus maar wel tijdens je studie, aan het einde van je studie begonnen met ondernemen eigenlijk, dus in die zin.
Ja, dus tijdens mijn afstudeer heb ik mijn eerste bedrijf opgezet. Okay. Klopt.
Geinig. Ja. En hoe lang ben je toen in Haarlem? Woonde je al? Ben je daar blijven plakken? Of hoe snel ben je toen naar Utrecht gegaan?
Nou, ik heb eigenlijk alleen maar gestudeerd daar en 4,5 jaar gezeten of zo. Ja, en daarna ben ik naar Utrecht verhuisd. Op zich was het ook wel een grappig verhaal, want ik had mijn neef die woonde in Utrecht. En die was een beetje een soort van onderhuurkamertjes aan het hoppen. En op een gegeven moment belde hij mij en hij wist al dat ik klaar was met studeren en dat ik mogelijk in Utrecht wilde wonen. En hij belde me op en zei, ja Bas, ik heb hier 2 kamers vrij in een studentenhuis. We wonen allemaal koorballen, maar dat maakt niet uit. Maar het lijkt me leuk als jij bij me komt wonen. Dus we gaan vanavond hospiteren, zei hij. Ik zei, oh, oké. Okay. Toen ben ik naar Utrecht gegaan, hebben we een frietje gegeten met die boys in dat huis. En mochten we een half jaar echt midden in het centrum, als Janskerkhof nummer 1 voor de mensen die Utrecht een beetje kennen, midden in het centrum van Utrecht. Waren we helemaal het mannetje. En ben ik gewoon echt van stel op sprong, heb ik mijn kamer in Haarlem onderverhuurd. En ben ik naar Utrecht verhuisd. En zodoende dat ik in Utrecht ben beland.
Mooi. Mooi. Dus naar een onderverhuurde kamer en dan je eigen kamer onderverhuren.
Juist. En dan gewoon binnen 1 week gewoon beslissen en gewoon inpakken en wegwezen.
Ja. Grappig. Dat is wel interessant. Ik heb zelf ook een studie gedaan waarbij het ook zeg maar allemaal een beetje... De brug tussen verschillende disciplines, ook uiteindelijk ingenieurstitel. Mm-hmm. Dus het is wel grappig. Dus je eigenlijk, voordat je aan die studie begon, wist je al... dat is misschien is dat de vraag. Wist je toen al dat je juist die bruggenbouwer wilde zijn? Of had je wel het idee toen je die studie ging doen van... ik ben een technisch jongen, ik wil... Ik doe dat voor de techniek. Of wat was de reden dan dat je uiteindelijk...
Ja, toch een combinatie van die twee, denk ik. Want ik was altijd wel met techniek bezig. En ik had vroeger als kleine jongen had ik een soort van hokje in de tuin, zeg maar, bij mijn ouders. En daar haalde ik allemaal tv's en radio's uit elkaar. En vond ik het heel cool om zo'n oude recorder met van die grote ronde schijven. Met zo'n lint, zeg maar, waar je dus dingen mee kan opnemen. En dan zat ik liedjes van de radio op te nemen en allemaal dat soort dingen. menigeen ging de stoppen eruit, omdat ik weer verkeerde verbinding had gemaakt in het hokje. Dus ik was altijd wel met techniek bezig en ik vond het echt super interessant. En het leek mij ook onwijs gaaf om ooit een keer gewoon zelf een product of iets te maken, te bedenken en dat gewoon wereldwijd te verkopen. Dat was toch een soort van droom van me, denk ik, die ik ook had. En daarom dacht ik ook van ja, laat ik dan een technische opleiding gaan doen. En toen wist ik nog niet helemaal niet hoe het pad ging lopen.
Nee.
Maar dat is ook een van de redenen dat ik uiteindelijk die studie ben gaan doen. Ja.
Oké. Nou, ik spring een beetje van hak op tak, maar uiteindelijk kwam je dus in Utrecht terecht. En wat ging je daar doen? Dus je ging daar wonen? Maar...
Ja, ik ging daar wonen inderdaad. En ik had mijn stage gelopen in China. En de vrouw die mijn stage had geregeld in China, die had mij benaderd. Die zei van Bas, ik wil een winkelformule starten. Lijkt het je cool om mee te doen? Toen zei ik, ja, lijkt me wel leuk. Een businessplan voor geschreven. En uiteindelijk besloten om een winkel in Utrecht te gaan openen. Op de Lijnmarkt, voor mensen die Utrecht een beetje kennen. Is om de hoek bij de Domtoren. Mm-hmm. Uiteindelijk daar een winkel geopend. Dus daar was ik eigenlijk mee bezig toen ik daar in onderhuur zat. En toen ik de winkel opende, kon ik boven de winkel wonen. Dus, dus dat was eigenlijk top. Dus toen word ik nog steeds midden in het centrum. En dat was ook een mooie tijd. En het heette toen Toys and Gifts. En we importeerden eigenlijk van alles op het gebied van educatief speelgoed, relatiegeschenken, allemaal dat soort dingen. Van alles en nog wat. Ja. Je probeert je altijd te onderscheiden van de rest, zeg maar. En zodoende heb ik toen die winkel geopend.
En wat deed je daar dan? Stond je letterlijk gewoon in de winkel dingen te verkopen? Of,
Combinatie van, weet je. Ik had een paar stagiaires al snel erbij. En op een gegeven moment ook wat mensen in dienst. Maar ja, zo'n winkel is gewoon 7 dagen per week werken, vaak. Ik was redelijk jong, want ik was toen 22 of zo toen ik die winkel opende. Ja. En ik was vooral met gadgets bezig en dat soort dingen. Wat wij in de winkel deden is, toen had je van Silverlit, had je die afstandsbestuurbare helikoptertjes, die waren toen helemaal hip. Ja. Dus ja, wij waren eigenlijk de hele dag een beetje aan het vliegen met die helikoptertjes. Waardoor als mensen naar binnen liepen, dan ik zei, oh, dat is cool, dat moet ik ook hebben. Ja, dan kocht ze een helikoptertje. Dat is een beetje zo ging het, ja.
Ja. Ja. Maar dat... Dat beviel uiteindelijk niet.
Ja, het is lastig om. Weet je, mijn droom toen dacht van ja, ik ga de Intertoys verslaan en ik wil een winkelformule en meer winkels en dat soort dingen. Maar goed, ik ben blij dat pad het niet geworden is. Want nee. Je ziet nu wat er met de winkelformules gebeurt in deze tijden. Dus voornamelijk ook daarnaast hadden we ook een online webshop. Dus ik ging elke dag als een soort van met een karretje ging ik naar het Neuden. Want toen was daar nog een postkantoor om alle webshoporders te versturen. Ja. Ja. En daarna online doorgestart met een andere compagnon en het verder uitgebreid. Met 10 compagnon weer in een soort van rechtszaal geëindigd. En daarna helemaal zelf, voor mezelf begonnen.
Oké. Okay.
Maar
even, je kwam in de rechtszaal omdat jullie ergens niet uitkwamen.
Ja.
Even de juicy details.
Maar lang verhaal kort, weet je. Ik was doorgestart met een compagnon en op een gegeven moment had hij blijkbaar andere ideeën. Mm. Ik heb toen in een tussenfase, geloof je niet, maar ik heb ongeveer een jaar in loondienst gewerkt voor de online marketing group. En dan verkocht ik online marketingcampagnes. En in die tussentijd had ik die business nog. En toen die zei eigenlijk gewoon groot genoeg was, zodat ik er fulltime voor kon werken, had ik eigenlijk ontslag genomen.
Ja.
Maar mijn compagnon had blijkbaar andere plannen. Maar ik had toen, omdat ik een baan had, had ik een soort van gentleman's agreement met hem gesloten. Van ja, we hebben allebei de helft van de business en laten we knallen.
Ja,
dat was uiteindelijk natuurlijk.
Dat zag hij iets anders.
Ja, iets anders inderdaad. En hij dacht ook van ja, weet je, ik bedoel, hij was wat ouder en hij had een andere visie. En hij heeft van de een op de andere dag heeft hij al mijn wachtwoorden veranderd. En toen zei hij van zoek het je maar uit.
Oké.
Okay. Ja, dus dacht van ja, oké, okay, dat bedoel, het was ook meer, uiteindelijk is het meer een principiële kwestie geworden. Want dan denk ik van ja, dat laat je niet zomaar gebeuren. Nee. Dus toen dacht ik, oké, prima, weet je, dan toen ben ik ook gewoon met een advocaat bezig geweest.
Ja.
Een bevriende advocaat die waarmee we de zaak hebben aangepakt. En uiteindelijk schik je dan voor een bedrag wat nergens over gaat. Nee. Maar goed, maakt niet uit, het was meer een principiële kwestie.
Ja.
En even dan toegezet om daarna 100% voor mezelf te beginnen en helemaal vrij te kunnen zijn op de lange termijn. Dus ik zie ook dat... Ik zie al elk dal zie ik als een startpunt van een nieuwe piek eigenlijk. Ja. Zo klinkt een beetje raar.
Nee,
ik weet gewoon als ik in een moeilijke fase zit en denk van oké, er komt nu gewoon weer iets moois aan. Alleen als je erin zit, is het gewoon klote vaak.
Nee, als je in een dal zit, is het niet zo leuk meestal. Maar dat contrast van piek en dal moet je natuurlijk wel hebben om überhaupt te weten of je in een dal of op een piek staat.
Klopt,
toch?
Ja, klopt.
Anders weet je het niet.
Nee, dat klopt.
Oké, okay. Nou, dat was duidelijk een dalletje. Maar en daarna, wat ben je toen gaan doen?
Daarna heb ik dus een daarna heb ik ook nog... Een, een tijdje een beetje lopen. Oh nee, toen heb ik uiteindelijk een uitkering aangevraagd. En tijdens die uitkering kon ik mijn eigen bedrijf opzetten. Dat leek me een ideale combinatie. Want dan heb je een beetje een vangnet en dan kun je gewoon een beetje.
Was dat die regeling dat je, als je dan succesvol was, dat je dan dat weer terug moest betalen? Was dat
Volgens mij wel. Ja. Maar ik was. Ja. Nou, binnen dat eerste jaar had ik mijn eenmanszaak omgezet in een BV. Dus het leek net alsof die eenmanszaak gestopt was. Maar in de tussentijd ging die BV sky high, zeg maar. Ja. dat was al een beetje hoe het gegaan is. Maar dus ik begon letterlijk met bijna niks. Ik had nog een paar honderd euro en ik ging wat spullen uit China importeren. En het waren toen samurai horloges. Ik weet niet of je kent zo'n horloge met LED dingen. Daarna werden de telefoonaccessoires, laders, hoesjes, kabeltjes. En ik kon echt letterlijk binnen een dag toen een webshop opzetten. In SEO Shop, dat was toen een systeem wat een SaaS is nog steeds, is het heet nu Lightspeed. Oh ja, ja. Maar kon ik redelijk snel een webshop opzetten en daar ben ik echt vol mee aan de bak gegaan. En binnen no time had ik echt, stuurde ik zelf honderden orders per dag uit vanuit mijn eigen appartement. En dat stond natuurlijk vol met dozen. En toen vond ik dat het tijd was voor een kantoor. En toen heb ik een antikraakkantoor gehuurd in Utrecht. En een vacature gezet op Stage Plaza. In no time had ik 6 stagiaires zitten. Ik
dacht van, aan het inpakken waren.
Ja, de stagiaires bleven maar komen. Ik had een factuur gezet op Stageplaats en ik kreeg 1 reactie. Ik denk, oh ja, kom maar. En toen kreeg ik nog en denk, waarom neem ik geen 2 aan? En toen werd het gewoon meteen 6. En een paar bureaus op Marktplaats gekocht. En tafeltennistafel, want dat soort dingen. En toen was ik los.
Studentenhonk, ja.
Ja, precies.
Oké. En welk bedrijf was dat dan? Was dat,
Nou, dat heette toen Gift Cadeau nog. Dat was de eenmanszaak en daarnaast dat Discounts International geworden. Ik die eenmanszaak overzette naar BV, heb ik de naam Discounts International bedacht eigenlijk een soort van. En toen heb ik die BV's opgezet. Ja,
precies. Ja. Oké, cool. En nu, dat is nog steeds volgens mij wat je doet, toch? De discounts.
Discounts International bestaan nog zeker. Ja.
Wat doe je daar? Nou, waar is het? Wat is er daarna gebeurd? Want volgens mij heb je mensen in dienst gehad. Is dat uitgebreid? Hoe is dat gegaan?
Ja, kijk, mijn grootste doel van mijn business was uiteindelijk dat ik gewoon kon reizen met mijn laptop in mijn backpack en dat mijn business zou doordraaien. Dat was altijd mijn doel geweest. Ja. En toen ik eenmaal anti-kraak zat, had ik wel 1 jongen die wel een beetje uitblinkte, zeg maar. En daar ik dacht van, wat als hij nou gewoon de tent kan runnen en hier in Nederland op kantoor alles kan doen, en zodat ik kan reizen.
Ja.
Dat leek me perfect. Dus uiteindelijk is het ook zo gegaan. Dus we zaten anti-kraak. Ik had letterlijk maar 2 mensen in dienst. Aangevuld met stagiaires, zeg maar. Ja. Binnen het anti-kraakkantoor was vaak 1 kamer waar we dan de ordeverwerking deden. en toen dat eenmaal stabiel genoeg stond, dacht ik van nu is het gewoon de tijd om te reizen. Want uiteindelijk is het nooit het perfecte moment. Tussen haakjes, hetzelfde met kinderen krijgen of een wereldreis maken. Maar het is gewoon een kwestie van je ballen bij elkaar rapen, alles onderverhuren of whatever je moet doen. En gaan met die banaan. Dus enkeltje Moskou geboekt en zo met mijn huidige vrouw eigenlijk een wereldreis gemaakt. Dus 2 jaar lang rond de wereld gereisd.
En was dat voor of na kinderen? Had je toen ook
nee,
kinderen?
Nee, dus dat was toen hadden we nog geen kids. Dus dat is net iets anders reizen. ja. Nee, dat was ook de volgorde wat ik wilde. Ik wilde heel graag nog een reis maken of langer weg. Ja. En ik zou absoluut heel onrustig zijn geweest als ik kinderen had gekregen en dat ik daarna altijd het idee had van shit, had ik maar
ik heb gereisd. Dat nog niet, ja precies.
Dus als je nog geen kinderen hebt, dan zou ik absoluut aanraden om eerst flink te gaan reizen, zover dat het kan in deze tijd. Ja. En daarna kids te maken. Ja.
Shit, te laat.
ja, dan ga je. Nou goed, weet je, met kinderen kun je ook prima reizen.
Ja,
hoor.
Ik bedoel, maar het is toch anders.
Maar het is wel anders, ja. Je bent wel minder relaxed. Ja. Tenzij, weet je, we hebben 3 maanden op Bali gezeten toen we 2 kids hadden. Inmiddels 3. Ja. En daar is het toch wel chill. Hadden we een villa. En op een gegeven moment heb je een soort van nanny. En je hebt dan zelfs ook daycare die je gewoon... Het kost gewoon 1,5 euro per uur of zo. Dan kun je kinderen laten spelen op een plek en allemaal dat soort dingen. Dus dat maakt het wel relaxer. Ja. Maar echt reizen en continu verplaatsen met kinderen. En dat zou ik niet heel veel mensen aanraden, want dat is niet heel chill.
Nee, dat, dus. Ik heb ook wel eens iemand gesproken die een half jaar wilde gaan reizen en die was na 4 maanden weer terug.
Want, ja. Waar, zat hij in de camper of zo?
Volgens mij wel, ja.
Bad
call.
We hebben van de zomer hebben we een maand lang met de caravan en ik had ook een daktent nog op mijn auto zitten. Hebben we een maand lang hebben we echt uiteindelijk 6.500 kilometer afgelegd.
We
zijn helemaal in Zuid-Portugal geweest en terug met dus 3 kleine kinderen op de achterbank.
Want hoe oud zijn kinderen?
Nou, 1, 3 en 5.
Oké. Okay.
Dus dat is. Maar goed, weet je, dus ook. We dachten ook van ja, het is waar. Dat moeten ze ook een beetje aan wennen, zeg maar. Vroeger ging ik ook altijd met de caravan op pad. Ja. Dus dat ging verrassend goed eigenlijk. Alleen uiteindelijk is mijn auto gestrand op de terugweg. en heeft de ANWB het hele halfje teruggetransporteerd. En zijn wij vanaf Porto teruggevlogen.
Echt waar?
Ja, inmiddels doet de auto het weer. En, okay. Maar goed, kwam de caravan ook nog beschadigd terug van de ANWB. Maar goed.
We hebben zelf nog een rondje ermee gemaakt of zo.
Ja, geen idee. Maar goed, is allemaal netjes afgegaan.
Oké, maar dat is echt, dat is ook waar de naam van je podcast vandaan komt, toch? Hè? Dat ondernemen op slippers, dat idee van je business kunnen doen terwijl je zelf op het strand ligt, toch? Ik neem aan, of is dat de reden dat het zo heet? Of is,
ja, ook of wel. Dus het valt goed mezelf samen. En ik denk dat heel veel ondernemers om dezelfde reden ondernemen. Omdat ze dan denken vaak dat ze dan veel vrijheid creëren. Terwijl het, laten we zeggen, in misschien 95% van de gevallen juist het tegenovergestelde is.
Ja,
maar als je het goed inricht, laat ik het zo zeggen. Dan is er een kans dat als je onderneemt, dat je veel vrijheid daarmee kan krijgen. Laat ik het zo zeggen.
Ja. En kan dat, als je zeg maar kijkt naar het pad dat jij hebt bewandeld, want je hebt wel, ik heb natuurlijk ook wat podcasts gehoord waar je in zit. Ik heb bijvoorbeeld, misschien is het leuk om, ik weet niet of het leuk is, maar wel goed om te vertellen hoe het is afgelopen met je bedrijf, met gewoon personeel in een pand wat gewoon in dienst was, zeg maar.
Ja.
Om ook een beetje de context te scheppen van waarom je nu zeg maar juist het virtuele team hebt. Want dat is denk ik wel een belangrijk punt om aan te snijden. Want hoe ging dat? Je had op een gegeven moment volgens mij 30 mensen zitten.
Ja, nou goed, ik kwam terug van de wereldreis en mijn grootste punt tijdens de wereldreis was, ik moet nog bestaansrecht hebben in mijn business als ik terugkwam. Dat was eigenlijk voor mij het belangrijkste. Want ik dacht van ja, als ik terugkom en ik heb bestaansrecht, dan kan ik gewoon verder. Dan heb je nog een basis, val je niet in een gat, zeg maar. Heel veel mensen maken een wereldreis, hebben daarna geen geld meer en moeten bij hun ouders wonen een half jaar. Weet je, daar had ik allemaal geen zin in. Nee. Dus ik moest bestaansrecht hebben in mijn business. Toen dacht ik, ga er serieus voor zitten. En toen ben ik de business echt serieus gaan schalen. En in no time zijn we echt van een paar man naar 30 man gegroeid. We deden in-house orderverwerking. We deden alles zelf. En ik heb geschaald vooral via de marketplaces. Dus ik kraakte de code relatief snel, zeg maar, op de marketplaces zoals Bol, Amazon, maar ook dagdealsites als Groupon, vakantieveilingen. Ja, daar zetten we gewoon internationaal mega grote volumes op weg. Op een gegeven moment hadden we inpakmachines die 600 orders per uur konden verwerken en allemaal dat soort dingen. Ik zeg altijd, de beste ondernemers zijn de slechtste managers. En dit is ook weer iets, zeg maar, waar je zelf achter moet komen. Want als je mij 10 jaar geleden had gevraagd van hoe ziet voor jou succes eruit, dan had ik toen gezegd, ja, een batterij met mensen op kantoor en gezellig en leuke sfeer. En nu ik dat ervaren heb, zeg maar, ben ik dus erachter gekomen dat het managen van mensen eigenlijk gewoon verschrikkelijk is.
Wat, als je daar een klein beetje op inzoomt, wat waren je vervelende ervaringen met het hebben van mensen in dienst? Heb je daar specifieke voorbeelden
nou,
van?
Nou, weet je, het is in de eerste 6, 7 jaar van de business was eigenlijk helemaal niks aan de hand, weet je. Want we zijn echt bizar hard gegroeid. Alles kon, weet je. Ik liet iedereen helemaal vrij. Mensen konden hun eigen keuzes maken. Het was tafeltennissen, bowlen, zuipen. Ja. Het kon niet stuk, weet je. Ik bedoel, zolang je business floreert en het gaat goed, dan is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht.
Nee.
Totdat een beetje de schoen ging wringen, zeg maar. En dat ik zag, zeg maar, met bijvoorbeeld de dagdeelhandel, dat het een beetje dalende trend was. En weet je. En ik ben zelf eigenlijk helemaal niet money driven of zo. En dat klinkt dan een beetje raar, maar de dromen die ik eigenlijk had toen ik klein was, die zijn eigenlijk voor een groot deel allemaal een soort van uitgekomen. Dat ik gewoon denk van ja, shit, wat wordt nou de volgende droom, zeg maar.
En nu?
Dus, gewoon als je nadenkt over het managen van het personeel, dat is eigenlijk gewoon een vak apart. En op een gegeven moment wilde ik daar managers voor aannemen, CEO aangenomen. Dat ging ook niet zoals ik het wilde. En als het groen dus gaat wringen, ook op financieel vlak, en de emoties met de mensen komen erbij, je moet mensen gaan ontslaan en allemaal dat soort dingen. Ja, dat is gewoon een heel vervelend proces.
Ja.
En zo heb ik echt 2 jaar lang, misschien nog wel zelfs iets langer, in een totale transitiefase gezeten. Dat ik gewoon dacht van ja, ik moet deze hele business omturnen. En ik verkocht van alles en nog wat van producten. En zeg maar, waar je vroeger nog gewoon ja, willekeurige producten kon importeren van AliExpress en zo Bol of Amazon zetten. En ze gingen instant verkopen. Ja, die trend verschuifde gewoon. En ik zag gewoon in dat ik waarde moest gaan toevoegen in de keten. Waarde moest gaan toevoegen als business. Waarde moest toevoegen als persoon. En daar ben ik veel meer naar gaan leven. Dat ik denk van oké, hoe kan ik nou producten zelf ontwikkelen, zelf creëren, eigen merk, waarde toevoegen aan de keten, zeg maar. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Daar ben ik eigenlijk veel meer naar gaan leven. En ook tijdens mijn opleiding was mijn droom om mijn eigen product te ontwikkelen en het wereldwijd te verkopen. Mm-hmm. Nou ja, weet je, bedoel, inmiddels eigen merk opgezet. Verkopen Europees, zijn we net in Amerika, zijn we bijna live. Daarna komt Japan, eigen fabriek opgezet. Dus dat is even een vogelvluchtje naar wat daarna is gekomen. Maar het afwikkelen van die business was echt een hell of a job. En ik heb op genoeg punten gestaan. Ik dacht, ik ga failliet. Dit gaat niet lukken. Toen heb ik ook echt een burn-out gehad. En ik was gewoon helemaal klaar ermee. Ja. Terwijl ik dus niet money-driven ben. Ik dacht van, geld is niet zo belangrijk voor me. Het ergste wat kan gebeuren is dat je failliet gaat. Weet je. En met dat scenario in je hoofd denk ik, ja, als dat het ergste is, kom je ook wel bovenop. weet je, ik bedoel, je kennis heb je altijd. En dat is uiteindelijk, denk ik, het meest waardevolle bezit van jezelf, van hoe je het gedaan hebt en wat je gedaan hebt. Maar ja, goed, was gewoon een moeilijke fase en uiteindelijk echt bijna 1 miljoen aan voorraad letterlijk uitverkocht. Directe transitie gemaakt naar eigen merkproducten, alle mensen eruit, virtual team gecreëerd. En wonder boven wonder hebben we het nu gewoon netjes op de rit. Inmiddels CFO aangenomen, zeg maar, virtueel dan.
Ja.
Die gewoon de cijfertjes netjes op orde maakt, weet je. Dat is ook iets waar ik gewoon zelf heel slecht in was. En weet je, voor de meeste ondernemers is dat een beetje zo'n ondergeschoven kindje van, ja, boekhouding, regel het maar. Ik wil er niks mee te maken hebben. Maar goed, ik ben nu ook gaan inzien dat het juist misschien wel een van de belangrijkste factoren van je business is. En heb je, ik kijk vaak Shark Tank en heb je Kevin O'Leary zegt altijd, if you don't know your numbers, you don't have a business.
Ja.
En ik wist vaak mijn nummers niet. Hè? Ik wist vaak 1,5 jaar later pas of we het jaar daarvoor winst hadden gemaakt, zeg maar. Of hoe de cijfers nou precies ervoor gingen. Nu heb ik gewoon netjes elke maand rapportages en weet ik van, ja, oké, hier je retouren gaan iets omhoog of omlaag. En dit zijn je winsten. En als je hier nog aan kan draaien, dan gaat je resultaat exponentieel omhoog. En dan, dat maakt toch een groot verschil uiteindelijk.
En wat is het? Is dat een CFO die je vast in dienst hebt? Of is dat iemand die freelanced? Of hoe
dit is een freelance CFO. Iedereen, of ja, eigenlijk de meeste mensen werken eigenlijk wereldwijd of virtueel op freelance basis. Ja. Ik heb een paar mensen in dienst die op 0-uren contract werken. Ook niet eens allemaal Nederlands zijn ook sommige. Ik heb 1 jongen die woont in Dublin, geloof ik. Ja. Eigenlijk niet precies, waar die woont, over Ierland. Ergens in die buurt. Is een Nederlandse jongen ook, die werkt gewoon op 0-uren contract, zeg maar. En ik heb ook een virtual PA, die werkt ook op 0-uur contract.
Ja.
Dus ik probeer eigenlijk ook mijn eigen filosofie ook in mijn business te brengen. Want ik zeg altijd van ja, ik gun iedereen een vrij leven.
Mm-hmm.
En daar help ik mensen mee. Ook iedereen die voor mij werkt is in principe ook vrij. Want of ze nou onder de palmboom liggen met hun laptop of ergens in een cafeetje zitten of op kantoor, dat maakt mij allemaal niet zoveel uit.
Nee. Ja, en met vrij bedoel je dan dat zij niet bij jou in dienst zijn?
Ja, nou, ze zijn niet in dienst, maar in die zin kunnen ze zelf kiezen waar ze werken. Dat is sowieso een belangrijke stap. Maar ze zijn ook, de meeste mensen werken dus op freelance basis wereldwijd, virtueel. Hè? Dus ik heb een audio-editor, een video-editor, een transcriber, allemaal dat soort dingen, zeg maar. Het zijn allemaal gewoon specialismes die je gewoon inhuurt op het moment dat je ze nodig hebt en waar wel vaste mensen voor hebt, dus toch een vast team is. Dus ja, in die zin ben ik vrij, zeg maar, om van de een op de andere te zeggen van ja, ik ga nu iemand anders daarvoor gebruiken. En zij zijn vrij van ja, ik doe het niet meer en ik ga ook wat anders doen.
En hoe zit dat met, want in, ja, ik bedoel, het traditionele model is natuurlijk dat je, ik bedoel, ik weet niet hoe dat bij jouw ouders zat, maar ik bedoel, de meeste mensen die nu 65, 70 zijn, zeg maar, die hebben 20 tot 50 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt, volgens mij.
Ja.
Dat is natuurlijk vanuit vroeger. Hè? Er zit een bepaald sociaal aspect ook in. Een stuk loyaliteit, zeg maar. Maar dat is wel helemaal weg als je met een virtueel team werkt. Tenminste, als het freelancers zijn, dan is het natuurlijk ja, dan zit die commitment er ook niet meer aan, zeg maar.
Ja, dat is niet helemaal zo. Want ik heb toch echt een core team, zeg maar. En dat wisselt eigenlijk bijna helemaal niet.
Nee, precies.
Ik noem het ook performance-based personeel. Want mensen die niet performen, zeg maar, die worden gewoon letterlijk van de ene tot de andere dag ingewisseld.
Ja.
En dat was gewoon met contracten en mensen in dienst is dat gewoon heel anders, weet je. Ja. Dan moet je gesprekken aangaan en ja, en dan moet het moeilijk en dan moet weet je, je wil niet weten hoeveel geld ik heb verloren tussen haakjes en allemaal van die rare afkoopsommen. En ik denk gewoon van ja, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Nee. Dat is gewoon echt, ja, daar was ik gewoon helemaal klaar mee. En vooral ook de emoties die erbij kwamen kijken.
Ja. Ja.
Dus dat is ook een van de redenen waarom ik het op die manier uiteindelijk heb ingericht. Maar het core team is wel degelijk gewoon committed. Ja. En weet je ook, ik bedoel, ik heb ook een team in de Filipijnen zitten. Die doen verschillende dingen hoor. Die doen voor mijn ene business ook klantenservice op Amazon, maar ook een audio editor, allemaal dat soort dingen.
Ja.
Het verschil wat je daar maakt is veel groter dan je denkt. Want kijk, gemiddeld salaris in de Filipijnen is €350 per maand of zo. Dus de salarissen die ik daar betaal aan de mensen, zeg maar, die zijn gewoon 2, 3, 4 keer boven gemiddeld als je ziet hoeveel ze zeg maar bij mij kunnen verdienen.
Ja.
Als ik blij ben met wat zij doen, zeg maar, en zij zijn blij dat zij 3 families eten kunnen geven, zeg maar, dan is de impact die je daarmee maakt is ook nog eens 20 keer groter dan dat ik iemand, zeg maar, ja, bedoel, er komt niemand bij jou fulltime werken voor €1000 per maand, zeg maar. Sterker nog, dat is onder het minimum. Ja, helaas. Ja,
tenzij je, mag niet.
Tenzij je stagiaire aanneemt, dat is dan weer tijdelijk. Ja. Dus eigenlijk is dat ook het grote voordeel. Dus het voordeel is 1, het is relatief goedkoper en mensen zijn niet veel dommer in dat soort landen. Dus ze zijn super slim. Nou, er zijn ook nadelen, tijdzone, taalverschil, allemaal dat soort dingen. Maar de voordelen wegen, ja, zijn gewoon veel groter dan de nadelen als je het mij vraagt. En het voelt voor mij veel vrijer als ondernemer om op die manier ook te kunnen opereren, weet je. Ik bedoel, ja, je ziet nu in deze coronatijd dat iedereen in één keer thuis werkt, weet je. En de ene vindt dat heel fijn en de andere die gaat er heel slecht op. Maar dat is denk ik een hele goede stap naar virtuele teams, weet je. Ja. Dus en een virtual team noem ik ook gewoon dat het gewoon 100% flexibel is. Want ik vind namelijk dat ook bedrijven altijd hun personeel van de ene op de andere dag moeten kunnen inwisselen als ze hun werk niet goed doen.
En hoe los je dat dan? Ben je dan bijvoorbeeld voor een basisinkomen? Want je moet toch ergens. Kijk, als alleen maar de goede mensen aan het werk zijn, dan betekent het automatisch dat de mensen die ingewisseld worden thuis zitten zonder geld. Dus moet je daar dan als overheid in voorzien? Heb je daar een bepaalde...
Ja, zo zie ik het ook niet helemaal. Want ik geloof dat altijd wel iemand ergens goed in is, weet je. Maar het is gewoon, kan zo zijn dat je gewoon op de verkeerde plek zit. En dat je iets wil doen wat jou veel energie kost. Waar je baas niet blij van wordt. En dan gaat het verkeerd. Dat is gewoon een verkeerd huwelijk.
Ja.
En dan moet je er eigenlijk achter komen. Wat je uiteindelijk wel goed kan. En wat je wel leuk vindt. Ja. En waar je wel je bed uit voor springt. En dat is misschien iets totaal anders. Ik denk dat iedereen wel op zijn plek valt. Alleen... Ja, het is een andere, manier van werken.
Ja, precies. Jij zegt eigenlijk ook dat juist de veiligheid van een contract met een werkgever je ook voor kan zorgen dat je zelf opgesloten zit in een keurslijf waar je misschien helemaal je niet in thuis voelt. Dus dat je werk doet waar je zelf ook niet gelukkig van wordt.
Absoluut. Ja, en dan krijg je de burn-out.
Ja. Waar we er nogal veel van hebben in dit land.
Ja, nou, dat is best wel zorgwekkend. Je ziet zelfs veel jongeren die in deze tijd ook een burn-out krijgen. Ja, dat zijn gewoon. Maar dat heeft dus ook weer te maken met social media.
Ja.
Dus je ziet ook. Ik heb een tijd geleden het Social Dilemma gekeken op Netflix.
Ja,
als je ziet dat de zelfmoordratio met dezelfde curve omhoog is gegaan dan de opkomst van social media, dat is gewoon zorgwekkend.
Ja.
Dat is echt. Dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja. Oké, ik zit even te denken. Het virtuele team, daar heb je, hoeveel mensen heb je daar nu ongeveer?
Ik weet het nummer niet eens exact hoeveel mensen er werken, maar het zijn in ieder geval tientallen. Het kunnen mensen zijn die losse taken doen, maar het zijn ook mensen die vastwerken, die gewoon op dagelijkse basis dingen doen. Ja.
En dat. En wat doe je zelf? Ja.
Wat doe je eigenlijk zelf? Ja, een beetje, op slippers, hè? Dus dat ondernemen. Nee. Nou ja, goed, weet je, ik, sinds ik de Cross-Border Awards heb gewonnen, als snelst groeiende cross-border e-commerce bedrijf van Nederland, heb ik besloten van, ja, wat ga ik nou doen, weet je? Dus ik was heel erg aan het nadenken in die fase van, hoe ga ik waarde toevoegen aan mezelf, aan de samenleving, aan wat ik aan het doen ben. Dus toen heb ik besloten van, oké, ik ga een bedrijf opzetten die andere mensen gaat helpen om hetzelfde pad te bewandelen. Dus een e-commerce business neerzetten en uiteindelijk ervoor zorgen dat je zelf ook kan ondernemen op slippers.
Ja.
En daar ben ik toen mee gestart. Dat heet Plaza Talk. Wat overigens een echte slechte naam is, vind ik zelf. Want als ik Plaza Talk zeg, zeg maar. Ik zeg sommige, als je het leest, sommige mensen is het platzak of Plaza Talk. Maar dit, ik dacht, toen was bol.com Plaza, dat waren Plaza verkopers. En ja, ik dacht, Plaza Talk, dat is het een platform waar mensen praten over Plaza. Maar ik ga het binnenkort rebranden. Ik ga het samenvoegen met ondernemen op Slippers. Zodat dat, dat klinkt iets sexier.
Ja.
Maar daar ben ik dus andere mensen mee gaan helpen in een e-commerce reis. En daar heb ik een e-learning van gemaakt. Dus ik heb allemaal e-learnings over hoe importeer je uit China? Hoe maak je je eigen merk? Hoe voeg je het toe op Amazon? Hoe doe je marketing? Hoe lanceer je een product op Bol? Hoe lanceer je een product op Amazon? Allemaal dat soort dingen. En daar geef ik ook één keer per maand een virtueel event over.
Ja.
Online event, nu in deze mooie studio waar we in staan. Ja. Dus ik zie ook dat online event steeds mainstreamer wordt, zeg maar. En dit past ook heel goed bij me, want of ik nou hier sta of in Bali achter een scherm zit, zeg maar. Uiteindelijk maakt het niet uit. En is het gewoon, kun je overal ter wereld virtuele events geven. Dus dat is eigenlijk een beetje de reis die ik daarin heb gemaakt.
En hoe verschilt dat? Want je ziet, ik zag laatst op NOS zo'n item over die jongens die voor villa's en auto's staan. De Gia's en de Boyd. Nee, ik weet niet of je kent ze ongetwijfeld.
Ja, ik ken die gasten.
Jonge jongens die dan andere jonge jongens en meisjes beloven dat ze miljoenen kunnen verdienen in een halfjaartje, bewijs van. Wat is daar dan anders aan dan wat jij doet?
Ja, goed, weet je, kijk, ik kijk altijd naar iemand zijn track record, zeg maar. Hè. Ik bedoel, welke prijzen hebben die boys gewonnen met hun eigen e-commerce bedrijf in plaats van het verkopen van de informatie? Kijk, eigenlijk, laten we het kort samenvatten, veel van dat soort goeroes, zonder namen te noemen, zijn heel goed in het verkopen van de informatie, terwijl ze heel slecht zijn in het daadwerkelijk uitvoeren van datgene wat ze zelf verkopen. En ik heb het juist omgedraaid, want ik heb, ik hoef niet per se mezelf meer te bewijzen of zo. Ik was gewoon, er zijn weinig mensen die het snelst groeiende cross-border e-commerce bedrijf van Nederland zijn. En vervolgens andere mensen gaan uitleggen hoe dat nou precies werkt. Ja. En die ervaring daadwerkelijk hebben. Dus dat track record hebben veel van dat soort boys niet. Die weten heel goed hoe ze informatie kunnen verkopen. En bedoel, pet je af, dat doen ze ook gewoon goed.
Ja, zeker.
En daar is ook veel geld in te verdienen. Het is ook misschien wel een trend, zeg maar, om informatieproducten te starten in deze tijden. Zeker in coronatijden gaat iedereen in één keer online dingen verkopen. Ja. Daar is ook niks mis mee. Maar ja, ik denk altijd, check iemand zijn track record. Van wat heeft hij nou bewezen, gedaan en voor elkaar gekregen? En vaak zie je bij dat soort jongens dat ze alleen maar heel veel geld verdienen aan het verkopen van de informatie, maar zelf niet succesvol zijn met het uitvoeren van hetgene wat ze verkopen. Hm. En daar zit denk ik de grootste verschil tussen mij of personen zoals ik die het bewezen hebben gedaan en mensen die alleen maar informatie verkopen.
Ja. En wat... Help je, is het zo dat als ik nog niks heb gedaan in e-commerce en naar jou toe gaan zeggen, kun jij mij helpen, doe je dat dan? Of werk je alleen met mensen die al daar echt zelf al veel ervaring in hebben en help je ze naar het next level? Hoe werkt dat?
Eigenlijk zijn het drie soort van type doelgroepen die ik dan bedien. Dus één, mensen die helemaal niks weten over e-commerce, dus die gewoon letterlijk nog moeten beginnen. En op het Amazon Kickstart event wat ik ook geef, ga ik van letterlijk van A tot Z door het hele spektakel heen. Ja. Dus dan leer ik hoe vind je producten, hoe importeer je ze, hoe doe je logistiek. Dus dan leer je eigenlijk gewoon de hele basis kennen van e-commerce en hoe het werkt. En daarna heb je als backbone de community die erachter zit, inmiddels met meer dan 22.000 mensen al in de community. Dus best wel veel.
Oh shit.
En er zitten ook allemaal video's in hoe je het allemaal kan aanpakken. En dus dat is eigenlijk voor de startende groep ontzettend goed. Maar het is ook heel goed voor, en dat is de tweede groep, dat zijn de mensen die bijvoorbeeld al op Bol verkopen en op Amazon willen starten. En Amazon is gewoon een ander platform. En het is echt factor 100 keer ingewikkelder tussen haakjes dan Amazon. Of dan Bol bedoel ik. Weet je, Bol kun je gewoon een productje toevoegen. Marketing een klein beetje aanzetten en je gaat gewoon verkopen. Op Amazon is dat spel gewoon heel anders. En moet je al veel meer je best doen om verkopen te genereren en dat soort dingen. Er zijn veel meer mogelijkheden, veel meer functies. Het is een wereldwijd platform, internationale BTW. Weet je, er komt veel meer bij kijken dan mensen denken. Dan dat ze gewoon denken van ik gooi iets erop en ik word instant succesvol. Dus het is een hele... Het heeft ook een tijd geduurd voordat we er zelf succesvol waren. Dus en dat leer ik andere mensen eigenlijk de fastlane meenemen. En dan hebben we nog de laatste groep. Dat zijn eigenlijk de wat grotere bedrijven die al misschien al iets verkopen op Amazon, maar niet succesvol zijn. En die help ik ook.
Ja.
Ja.
Maar die cursussen die trainingen die je vanuit de studio geeft, die zijn vooral gericht op de mensen die starten of willen doorstarten. Of die bedrijven, dat is dan echt consultancy-achtige constructies, dat je daar echt...
Ja, ik ben een tijd geleden gestart met één-op-één trajecten ook. Ja, het is niet heel schaalbaar. Ik vind het nu heel leuk om te doen. Ik heb daar toch wel een paar handenvol echt superleuke klanten in. Die ook echt de meeste meters maken en verreweg de meeste meters maken, omdat ik ze één op één help. Ja. Maar ja, ik zie ook dat niet heel schaalbaar is. Dus ik ga daar uiteindelijk een andere mouw aanpassen. Ja. Dus ik ga uiteindelijk stoppen met één op één. En ik ga dat meer in een mastermind-achtige vorm gieten of in een groep die je gewoon echt meets van maakt.
Ja, dat is lastig. Die kennis, als die alleen in jouw kopie zit, dan kun je die natuurlijk niet zomaar via een andere overdragen aan dat soort bedrijven. En nee. Die verwachten natuurlijk ook dat jij daar komt aanschuiven.
Precies, precies.
En hoeveel tijd in de week ben je, nou ja, ik doe even, dat zie je niet in de podcast, maar ik doe even aanhalingstekens, air quotes zeg maar, aan het werk in de week. Hoeveel werk je?
Wisselt heel erg. Weet je, ik heb natuurlijk 3 kids. Ik heb een personal trainer. Die komt bij mij thuis 3 keer per week. Op maandag, woensdag, vrijdag. Tussen 3 en 4 sta ik te vlammen, zeg maar. dan rennen de kids ook een beetje door de tuin. En die gaan dan proberen mee te doen. Dus ja, dat vind ik heel leuk. Maar in uren uitdrukken. Ik probeer elke dag wel iets te doen. En ik probeer juist een leuke combinatie te maken van oké, een beetje... voor mezelf kunnen werken met de kinderen, met de vrouw tijd spenderen. Ja. Dus het wisselt echt tussen de 20 en... Nou, ik werk eigenlijk nooit meer dan 40 uur, sowieso niet. Nee. Dus het zal eerder tussen de 10 en de 40 liggen, zeg maar.
En heb je dan wel een soort van vaste werktijden? Gewoon, ik bedoel, ben je gewoon van... Zeg maar even ook weer tussen aanhalingstekens 9 tot 5 aan het werk elke dag. Of en zie je wel waar het schip strandt? Of heb je ook echt bijvoorbeeld dat je elke dag maar 4 of 6 uur werkt en dan heb je dat op een bepaalde manier gestructureerd?
Ja, nog niet goed genoeg gestructureerd. Ik probeer wel zeg maar in een bepaald ritme te komen, zeg maar. Ja. Maar ja, ook de trainingen die ik dan heb op maandag, woensdag en vrijdag, ja, die zorgen er eigenlijk voor dat je bijna een halve dag maar kan werken tussen haakjes. Ja, ja. Maar er is ook niks mis mee, want ik denk ook dat jezelf fit houden, dat net zo belangrijk is dan meets maken in je business. Ja, ja. Dat wisselt een beetje.
Ja, precies. Maar in ieder geval niet geen 80, 100 uur.
Nee, die tijden zijn wel voorbij.
Dat heb je wel...
Kijk, als je business start en je bent helemaal in die beginfase, dan ga je gewoon all in, weet je. Dan wil je gewoon zo snel mogelijk jezelf bewijzen en geld verdienen. Ja. En als dat eenmaal geluk is, zeg maar, weet je. Gaandeweg worden andere dingen ook voor je belangrijker dan meer geld verdienen, weet je. Dus het getalletje vergroten op je bankrekening brengt je uiteindelijk niet meer geluk. En dat gezegd hebbende is het eigenlijk secundair.
Ja. En dan naar deze studio, want ik bedoel, we staan in jouw studio. Met allemaal schijnwerpers en lichte schermen en alles erop en eraan.
Ja.
Nou, je zei net al, dat gebruik ik voor die trainingen, voor de dingen die ik zakelijk doe. Je hebt natuurlijk ook je podcast.
Klopt.
Hoe lang heb je die al?
Ik ben nu... volgens mij zitten we ergens in de 30, dus ik denk dat ik een weekje of 33 of zo bezig ben. Dus
ja, precies. Maar je doet er in principe elke week doe je er één.
Elke week doe ik er één. Ja. En zoiets. Nu een half jaar, 3/4 jaar, zoiets.
En dat gaat volgens mij redelijk goed.
Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb vooral een goed proces erachter zitten, zodat ik zelf daar zo min mogelijk in voorkom en dat er wel mooie dingen naar buiten komen. Ja. Ik bedoel, wat is goed, weet je? Ik bedoel...
Ik vind dat heel moeilijk. Ja, dat is
als een tv-programma 1 miljoen kijkers heeft en een ander 1,5 miljoen, wie is dat goed, weet je? Ja. Ik bedoel...
goed. De een
ja, goed, weet. Dus ik kijk ook niet heel erg veel. Nou, of ja, weet je, ik bedoel, uiteindelijk is het ook gewoon een leuke manier om je kennis te kunnen delen. En om met name andere mensen in beweging te zetten. En andere mensen te kunnen inspireren, hopelijk, om ook in actie te komen, zeg maar. Dus dat is voornamelijk wat ik met mijn podcast probeer te doen. En, Ja, weet je, ik bedoel, het is een beetje hetzelfde als geld, zeg maar. Er is altijd iemand met meer, dus of het maakt niet uit hoeveel luisteraars je hebt, er is altijd iemand met meer. Dus ik denk dat je er gewoon moet proberen, en dat is heel moeilijk, om je ego los te laten en te denken van ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk, ik gooi de wereld in. Ja. Nou ja, weet je, ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties via de meest uiteenlopende kanalen binnen over datgene wat ik deel. En ja, het ene verhaal vindt iemand anders veel inspirerender dan het andere verhaal. Ja, zo is het ook, weet je. Dus ja, dat is een beetje de mix.
Ja, ik heb zelf wel eens, want ik heb natuurlijk... je was laatst volgens mij in de podcast summit.
Ja, klopt.
Mirjam Herger.
Ja.
En daar ging het onder andere ook over dat je dan binnen no time op nummer 1 in de business charts stond.
Ja.
Ik heb geen idee. Zelf heb ik natuurlijk mijn podcast daar ook wel eens naar gekeken. En ik hou dat ook wel een beetje bij. Maar wat heb jij? Kun jij het op de een of andere manier doorgronden wat het dan daadwerkelijk betekent? Hoeveel luisteraars dat zijn? En wat dan bepaalt hoe je zo hoog in die charts komt?
Ja, het belangrijkste zijn eigenlijk nieuwe abonnees op je podcast.
Ja.
Dus ik lanceerde. Ik had natuurlijk een e-maillijst en ik kende wat mensen die mij wilden helpen met de promotie ervan. En in het begin, als je ervoor zorgt dat je in een korte tijd zoveel abonnees erbij krijgt, zeg maar, dan breng je dat hoog in de charge. Ja. En het hoeft helemaal niet zo te zijn. Kijk, en dat is ook, uiteindelijk wil je consistent zijn. Dus je wil, kijk, hoe langer een podcast live staat, is logisch, hoe groter het nummer aan het aantal downloads wordt. Dus mijn allereerste podcast die ik live heb gezet, die zal waarschijnlijk nooit worden ingehaald door de allerlaatste podcast die ik live zet, omdat die luisteraars cumulatief natuurlijk stijgen over tijd.
Ja.
Dus ja, en ik zie ook, weet je, dat het podcasting is natuurlijk gewoon super in opkomst en iedereen start een podcast tegenwoordig. Ja, wat heb je nou nodig? Een microfoon en gooi een audiofile over de bühne. Ja, ja, ik bedoel, iedereen kan van alles erin schreeuwen en een podcast start.
Ja. Is dat eigenlijk, vind je dat, heb je er, is dat positief dat er zoveel podcasts worden gestart?
Nou ja, goed, weet je, het is, ik denk dat daarentegen wordt het een uitdaging om jezelf te onderscheiden. En dat vind ik wel iets positiefs, want daarmee moet je creatief worden om te zien van, nou, hoe krijg ik dat voor elkaar?
Ja.
Denk van, ja, dan zet ik maar een studio neer, dan onderscheid ik me nog mensen van de zolderkamerpiloten die gewoon met een of andere iPhone de podcast aan het opnemen zijn. Ja. Maar ja, dus ja, je moet het ook heel leuk vinden. En het bedoel, ja, het weet niet. Het moet ook een bepaalde mix hebben. Een bepaalde. Moet voor jezelf vooral iets betekenen. En dat je daar andere mensen mee in beweging of mee inspireert, denk ik dat het mijn doel is. Ja.
Want je hebt niet een heel strategisch of duidelijk doel met de podcast. Is het meer een verlengstuk van je marketing die je al hebt? Je personal brand, of hoe je het ook wil zien. Of heb je wel een heel strategisch doel mee?
Niet per se. Ik dacht ook, begin ermee. En weet je, in principe verdien je met een podcast natuurlijk helemaal niks.
Affirmative, maar, ja.
Nou ja, ik zie het wel als een goede versterking van je business. Hè. Dus in mijn geval, nu sinds ik informatieproducten mee ga verkopen, online events geven en dat soort dingen, is het handig als mensen mij vaker online zien of horen.
Ja.
En dat heeft een podcast natuurlijk wel als effect, dat mensen je vaker gaan zien of horen.
Ja.
En ik vind het een heel krachtig medium, omdat mensen ook daadwerkelijk, ja, gewoon vaak een uur of wat hoe lang een podcast duurt, naar je luisteren. En heel veel mensen hebben het idee dat ze jou al kennen, maar jij kent de mensen niet.
Ja.
Dus dat is ook, ik vind het ook wel heel tof om op die manier eigenlijk je kennis te kunnen delen.
Ja. Leuk. Je podcast heb je best slim ingericht volgens mij. Want met uitbesteden van monteren en dat soort zaken. Hoe doe je dat? Daar heb je eigen freelancers voor die dat voor je doen? Of hoe heb je dat georganiseerd?
Nou, dat is eigenlijk een mega strak proces eigenlijk. Dus nadat de podcast is opgenomen, dan gaat de audio en de video die gaat door het proces. Dus de audio gaat naar de Filipijnen en die wordt helemaal strak getrokken. En dat alle ruis en whatever eruit is.
Ja.
Het is natuurlijk de basis dat je goede apparatuur hebt, dat er zo min mogelijk ruis al in zit.
Ja.
De video gaat naar de video editor, die maakt er social clips van. Die zie je dan op LinkedIn voorbij komen of op andere kanalen. Inmiddels ben ik ook aan het experimenteren met livestreams. Dus een paar keer heb ik dan doe ik de livestreams naar YouTube, LinkedIn en andere kanalen.
Ja.
Het wordt getranscribeerd in Suriname, geloof ik, of ergens in de Nederlandse Antillen door iemand. Ze wordt helemaal uitgeschreven. Ja. Dus ze komen echt
met de hand.
Het is gewoon luisteren en schrijven. En dat komt online als een blog. Daar komen de video's tussen. Ja, dat soort dingen allemaal. Dus dat hele proces is gewoon strak. En daar kom ik zelf niet in voor. En daar gebruik ik een tool voor, die het Process Street. En dat is ook een van de tips die ik kan geven als je mocht je een virtueel team willen starten. Dat je je richt op je processen. En dat echt super belangrijk is als je je business schaalbaar wil neerzetten. En dat de processen makkelijk overdraagbaar worden op het moment dat je een keer wisselt van iemand. Dat je gewoon iemand anders een proces kan overhandigen en zeggen van, hey, dit is hoe je het moet doen. Doe het maar. En als je vragen hebt, hoor ik het wel. Dus,
Maar is dat, hoe zei je dat het heette? Process Street?
Ja, Process Street, ja.
En dat is dat een soort van platform waar je die freelancers mee kan aanhaken? Of is het meer om het proces uit te werken?
Dat tweede.
Okay.
Dus het is een proces en in dit geval het podcastproces. En ja, er zitten allemaal stapjes tussen. En daar zit dan de podcast editor, de video editor en dat soort dingen. Die krijgen een soort van taken. Of je kan ook geautomatiseerde mailtjes sturen en allemaal dat soort dingen. Okay. En op die manier kun je proces eigenlijk helemaal strak trekken.
Okay, cool.
Ja.
Wat heb je nog andere plannen voor deze studio? Gaat het los van je eigen trainingen? En heb je nog andere grootse wilde ideeën wat je hiermee allemaal kan doen?
Nou, de ideeën. Het kan alle kanten uitgaan. Ik ga zelf meer online events geven. Podcastopnames, die doe ik hier natuurlijk tegenwoordig. Ja. Ja, weet ik niet. Ik was zelf ook aan het denken van, dus misschien mensen met andere podcasts, weet je, misschien hebben die wel baat erbij om de studio te huren, stippenkaarten af te nemen of whatever, weet je. Dus ik sta er nog een beetje blanco in en ik denk gewoon, ik vind het zelf tof om te hebben. en als iemand anders er wat mee kan, dan is dat ook leuk, weet je. Ik bedoel, het is een beetje een combinatie van dat, ja. Ik wilde gewoon een plek hebben waar ik gewoon frictionless content kan creëren, zeg maar. En dat is hier. Druk gewoon op een knop. Ik ga live of ik neem iets op. En het gaat de wereld in, zeg maar.
Maar hoe lang duurt het voordat je eigen televisiezender hebt? Je hebt nog tot het einde van het jaar om 50.000 abonnees.
Nou goed, kijk, op een manier is het natuurlijk al een soort van televisiezender, weet je. En ik zie het gewoon ook als, zo zie ik het ook wel een beetje. Ik bedoel, tegenwoordig heb je niet de tv nodig om juist je zichtbaarheid te krijgen. En dat is juist heel gaaf om te kijken hoe je dan het andere pad kan nemen om die zichtbaarheid ook te krijgen zonder de traditionele kanalen, zeg maar.
Beetje afrondend. Ik heb nog twee vragen.
Ja.
Waar sta je over 5 jaar? Want je zei eigenlijk al van, nou ja, ik heb eigenlijk al de meeste dromen die ik als klein jongetje had, die heb ik al wel verwezenlijkt.
Ja.
Wat wil je nog? Wat is de droom?
Nou goed, weet je, ik maak altijd een stap en dan kijk ik naar die stap, kijk van oké, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik maximaal mijn vrijheid behoud, zeg maar. Ja. En zo heb ik ook de stap gemaakt door hier in een boerderij te gaan wonen. En daar zijn we ook nog bezig om daar een inspiratielocatie van te maken, zodat we ongeveer 30% van de boerderij kunnen verhuren als een soort van vergaderruimte. Er komen nog 2 B&B-kamertjes bij. Dat gaat ervoor zorgen dat we daar uiteindelijk, dat iemand anders mijn hypotheek betaalt, laat ik het zo zeggen. Ja. En dus als dat is eigenlijk nog een stap die ik kon nemen, waardoor we weer vrijer zijn, ook als gezin. En dat als ik 3 maanden op Bali ga zitten, zeg maar, dat je niet al 10.000 euro kwijt bent zonder dat je een cocktail hebt gedronken in Bali. Dus dat is een stap die ik heel graag wil maken. Het online events en de podcasting en dat soort dingen, dat wordt alleen maar groter. Ik heb niet per se nog. Nou goed, ik ben nu bezig met een merk aan het ontwikkelen. Ik zei van, ik heb mijn eigen merk gemaakt, eigen fabriek gestart, dat soort dingen. Die wil ik eigenlijk binnen 3 tot 5 jaar wereldwijd goed hebben staan en een exit doen. En ik heb het boekje Build to Sell gelezen. En die filosofie die ben ik eigenlijk nu pas gaan toepassen op mijn business. Weet je, toen ik mijn eerste business startte, dacht ik, ik start gewoon een business, moet geld verdienen en ik doe wat. Maar nu ben ik heel goed aan het nadenken van, hoe creëer ik ook zoveel mogelijk waarde in mijn business? En waar zit die waarde en hoe bouw ik die nou structureel op? En daar ben ik nu veel gestructureerder mee bezig. Het is wel tof om naar zo'n exit toe te werken.
Ik zei net dat ik wilde afronden, maar toch niet. Nee. Oh nee, toch niet. Nee, ik zit me nu te bedenken dat ik helemaal niet, want je hebt een eigen product, maar ik heb je nog helemaal niet gevraagd wat dat product überhaupt is. Want wat ben je nu aan het maken? Wat is het product dat je verkoopt?
Ja, we zitten in de fietsaccessoires, dus ik heb met name een tas ontwikkeld die je als fietstas, rugtas, schoudertas kan gebruiken. En daar zijn we nu op door aan het ontwikkelen. Okay. Ik ben aan het kijken om mijn volgende product ook als een Kickstarter campagne mogelijk te starten, om te kijken kijken of ik het al wereldwijd kan verkopen zonder dat ik het heb geproduceerd. En met een eigen fabriek maak je daarmee ook nog eens maximale marges. Gaat je capaciteit van je fabriek omhoog? Gaat je kostprijs naar beneden? Ja, nou, het is een heel spel. Ja. Maar ja, dus op zich wel, dat is een beetje het spel wat ik speel, ja.
En dat is een, dat heb je zelf bedacht, dat product, die fietsas. Ja. En daar ga je nu op voor borduren met andere producten of zo.
Ja. Dus mijn filosofie is ook van, oké, je verkoopt niet een product, maar je verkoopt aan een persoon. Dus uiteindelijk begin je bij de persoon waaraan je verkoopt. En om die persoon, idealiter verkoop je 3 tot 5 producten aan dezelfde persoon. Ja, ja, ik bedoel, weet je, ik noem het Apple-model. Ik moet er even een eigen modelletje eromheen bedenken of zo. Maar ja, goed, kijk naar Apple. Je begint met een telefoon. Daarna heb je een computer en, ja, een tablet en een horloge. Ja,
je wil een soort Bas-ecosysteem creëren.
Ja, dat, in enige zin wel, ja. Ja.
Oké. Okay. En je hebt nu 1 product of 2 producten, wat zijn?
Ja, we hebben fietsverlichting, fietstas, eigenlijk 2 producten. Maar goed, de verlichting vond ik heel lastig om daar om waarde aan toe te voegen, laat ik het zo zeggen. Want ja, wat is een lampje wat aan en uit gaat en het kun je kant op je fiets monteren. Ja. Dus ik ben me meer aan het focussen op de tassenkant en daarin door te ontwikkelen en alles wat daar mogelijk is om daar nog meer producten aan te hangen, zeg maar.
En moet ik me dan, want als ik aan Apple, als je het vergelijkt met Apple, dan denk ik, ja, dan is het echt de unibody, alles helemaal tot in detail uitgedacht. Is het echt een product dat je helemaal zelf hebt ontworpen? Of is het wel een bestaande tas die je wat hebt aangepast? Hoe werkt dat? Hoe zo'n eigen product bedenken?
Ja, kijk, goed, ik bedoel, 99% van de producten die de markt in komen zijn innovaties op bestaande producten. Hè. Kijk, ik heb de rugzak niet uitgevonden, ik heb de schoudertas niet uitgevonden, ik heb de fietstas niet uitgevonden. Nee. Maar ik heb het wel op een unieke manier samengebracht in 1 product. Ja. En dat is uiteindelijk, denk ik, waar de innovaties liggen. Dus dat je met creativiteit juist kijkt van hoe kan ik een product innoveren en hoe kan ik me dan daarmee onderscheiden naar buiten toe. En dat is, ja, dat is waar we goed in zijn. Ja.
Oké, cool.
Ja.
Mooi. Nou, zoals ik al had gezegd, sluit ik vaak de podcast af met de vraag of jij iets in je leven hebt meegemaakt of geleerd. Wat je kan delen met de luisteraar waar ze misschien iets aan hebben. Een soort van wijze les van Bas.
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het ook eerder gezegd. Mijn diepste dalen brachten me uiteindelijk naar mijn hoogste pieken. Dus ik denk vooral dat je als je in een wat mindere fase zit van je leven, zeg maar, dat je het vertrouwen moet hebben dat je daarna, zeg maar, iets moois gaat krijgen of creëren. Dat is denk ik 1. Maar als ik iets mag meegeven waar ik zelf nog steeds ook een soort van mee struggle, maar waar ik wel mee bezig ben, is meer focus. Dus het is een bekend boek, The One Thing. Dat je maar 1 ding tegelijk doet. Ik ben heel goed in ook en ja, sowieso meerdere bedrijven, meerdere spelletjes, meerdere projecten. Maar ja, goed, weet je, ik bedoel, als ik terugkijk, dan ben ik eigenlijk pas succesvol geworden als ik met in een bepaalde tijd echt ergens in heb vastgebeten met een bepaalde focus. Ja. En door die focus te krijgen probeer ik mezelf ook een beetje het spirituele pad te bewandelen door meer de stilte in te gaan, te mediteren en dat soort dingen. Ben ik ook wel een beetje geïnspireerd door Steve Jobs om even nog op bij Apple te blijven. Ja, ja. Want ik heb zijn biografie gelezen en hij was op een gegeven moment ook naar India gegaan en hij vond dat hij zijn focus had te danken, waardoor hij dus dus lang heeft mediteren of gewoon in jezelf zitten. Want probeer maar eens een half uur stil te zitten op een stoel en niks te doen, weet je. De meeste mensen kunnen het niet eens. Dus mijn uitdaging ligt erin, zeg maar, om dagenlang eigenlijk de stilte in te durven gaan. En daardoor hopelijk als effect te krijgen dat je dus meer focus krijgt. En ik denk, zeker met alle technologie nu, is het krijgen van die focus, denk ik, key voor heel veel van de successen die mensen behalen. En voor het hebben van die focus ook. En daar slim mee omgaan. Ik denk, ja, de meeste mensen die het meest gefocust en langdurig gestapeld, elke dag een procentje beter, de boel aanpakken, die zijn vaak het succesvolst. Ja. En dus dat is, ja, dus ik had mezelf meer focus willen geven in een eerdere versie van mezelf.
Ja, ja. Ja, precies.
Ja.
Oké, cool.
Ja.
Nou, dan rest mij alleen nog jou ontzettend te bedanken voor het uitnodigen in deze studio.
Ja, en, zeker.
En het leuke gesprek.
Zeker, man. Jij
ook.
Thanks, man.
You.
Dat was hem weer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je mij willen volgen op Instagram, dan kan dat door te zoeken naar Milan van Brugge.
En mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur me dan even een mailtje op milan@pixelpillow.nl.